Gemeente, ik doe u een aantal mededelingen in verband met de huisbezoeken die deze week zullen gaan beginnen. Maandagmiddag zal huisbezoek gedaan worden bij zuster Sluihoek en bij de familie Hoogmoed aan het Oude Land. Maandagavond bij broeder van het Geloof en bij de familie Verhagen in Dirksland. Woensdagmiddag bij de familie A. van der Laan en G. van der Laan. En donderdagavond bij familie A. Mans en de familie C. van der Boom, ook weer in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 138ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden en dan zingen zij in God verblijd. 138, het eerste en het derde vers. Gemeente, we lezen samen het woord Gods. En we vinden dat vanavond in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. 26, het derde vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar gij die zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult geleven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan een ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als wij zojuist ons geloof beleden hebben met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, dan komt daarin ook dat geloofsartikel voor: ik geloof in de Heilige Geest. En daar geeft onze catechismus een verklaring van in zondag 20. Dat is de zondag die we vanavond voor ons hebben, zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Wij willen de Heere eerst om de bediening van zijn geest en zo ook om zijn onmisbare zegen bidden. Wij willen dankzegging doen voor broeder van der Slik en voor zuster van Dieren, die vanavond allebei weer in de kerk mogen zijn. Heere, we zoeken ook vanavond eerst weer uw heilig aangezicht. Laat dat met een oprecht dankbaar hart mogen zijn, wetende dat dit voorrecht door ons niet verdiend is, maar dat u het in uw langmoedigheid en goedheid ons genadig schenkt. En dat u ons samenroept rondom uw woord, omdat u ons wat te zeggen hebt. Geef dat dat besef ook aanwezig mag zijn bij een ieder van ons. En als het er niet is, laat het er dan komen, Heere. Doe gij het ons dan zo beleven, deze kerkdienst, dat we hier zijn omdat u ons hier hebben wilt. En omdat u ons wat te zeggen hebt. Vanavond bijzonder over de Heilige Geest. De Heilige Geest die we zo zeer nodig hebben. We hebben de Heer Jezus nodig als zaligmaker. We hebben zijn offer nodig, zijn bloed, zijn gerechtigheid. Buiten Jezus is geen leven. Maar net zo goed hebben we de Heilige Geest nodig, Heere, want dat is toch de enige die ons levend maakt uit in onze doodstaat. En dat is de enige die ons met het geloof begiftigt. Dat is toch de enige die ons herbaart en die ons tot nieuwe schepselen maakt. Zo zijn wij vanavond samengekomen om te horen het evangelie van de Heilige Geest. Heere, geef dat daar ook plaats voor mag zijn of komen in ons leven. En dat we het heel duidelijk mogen beseffen hoezeer wij afhankelijk zijn van u, o Heilige Geest. Als het over u gaat, in de prediking van het woord, wilt u dan tegelijk ook werkzaam zijn in ons midden? Geest van de Vader, Geest van de Zoon. We belijden dat gij duur verworven zijt. En dat de Heer Jezus er veel voor heeft moeten doen. Om het mogelijk te maken dat gij, o Heilige Geest, zoudt komen en zoudt werken in harten van zondaren en uw kerk zoudt bezoeken. Maar u kunt uw kerk alleen maar bezoeken als u komen kunt met al het heil van Christus werk. Als u kunt uitdelen uit die volheid die de zaligmaker in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding verworven heeft. Die zaligheid, die volheid, waardoor mensen behouden kunnen worden. En u, Heere, Heilige Geest, bent ook de enige die macht hebt om in het gesloten zondaarshart binnen te komen. U bent de enige die in staat zijt om doden levend te maken. U bent de enige die in staat zijt en die ook gewillig zijt om in dat verdorven bestaan te komen werken, te vernieuwen, te reinigen en te heiligen. En alleen uw werk, als gij het verricht, heeft resultaat. Al ons werk zal tekortschieten. Al onze reformatiepogingen, al onze vernieuwingspogingen, al onze inspanning om betere mensen te worden, bij onszelf verricht of ten opzichte van anderen verricht, al die pogingen, al die inspanningen zijn tot mislukken gedoemd, want wij bekeren geen mens en wij veranderen geen hart en wij openen geen oog en wij ontsluiten geen hart. Maar gij, o Heilige Geest, zijt machtig om al deze dingen te doen. En dan roepen we u aan, Heere. We willen u ootmoedig bidden, laat uw Heilige Geest krachtig en heerlijk in ons midden werken. En wilt u niet onbetuigd laten. Zegen ons, onverdiend. Als we zonde belijden, Heere, dan belijden we meestal onze zonden die we tegenover uw heilige wet hebben bedreven. En die zijn ook vele, die zijn nameloos vele. Maar we zullen ook onze zonden moeten leren kennen, dat we zo vaak de Heilige Geest smarten aandoen door ons ongeloof en door onze vleeselijkheid en door ons verdorven bestaan. Dat we u, o Heilige Geest, tegenstaan, uitblussen. En dat zijn allemaal dingen waar we ook van bekeerd moeten worden. En dat zijn ook allemaal zonden die vergeven moeten worden. Heere, maak ons daar ook van bewust. Opdat wij, als we naar het evangelie van de Heilige Geest luisteren, we beseffen dat we naar een evangelie luisteren waar we ook al geen recht op hebben. Dat we naar een boodschap horen die we ook al verzondigd hebben, Heere. En zo is er niets wat wij waard zijn. Het is allemaal puur en enkel en uitsluitend genade. Mogen wij zo luisteren en mogen wij zo ontvankelijk zijn en mogen we zo tegelijkertijd ook het terrein zijn, het werkterrein waar gij, o Heilige Geest, uw werk verricht. Opdat we vanavond een onvergetelijk uur mogen ontvangen. We bidden van u, Heere, dat u ons alle gedenken wilt, wie wij ook zijn. Dat u uw volk en kinderen wilt onderwijzen, ook in deze zaken. Maar dat u ook degene die buiten staan, degene die u niet kennen, die de Heilige Geest niet hebben en die daarom ook Christus niet toekomen, die voor eigen rekening staan, zonder de Geest in hun hart en zonder een borg voor hun ziel en zonder een Vader in de hemel, dat u zulken ook wilt trekken en dat u ze wilt winnen voor u en voor uw dienst. Heere, wees u met allen, ook met hen die het moeilijk hebben, die in de kerk ook met een bezwaard hart kunnen zitten en met veel vragen en met veel zorgen. Zorgen ten aanzien van de aardse dingen en die kunnen zo in beslag nemen. Misschien ook wel allerlei zorgen en vragen ten aanzien van de geestelijke welstand. Hoe word ik ooit nog een keer behouden? Hoe krijg ik ooit nog een genade God? Hoe raak ik ooit mijn zonden kwijt? Hoe kan ooit dat harde hart voor mij geopend en verbroken worden? Heere, die vragen. Of vragen zo in de zin van vroeger was mij beter dan nu. Hoe ben ik zo? En hoe kom ik ooit terug? En hoe leer ik ooit de Heere weer ontmoeten? En zal de Heere ooit nog wel met mij te doen willen hebben? Zo ver afgeweken en zo lang het zonder hem gesteld. Heere, die vragen kunnen ook benauwen. En als we er inderdaad aan herinnerd en door de geest der ontdekking aan ontdekt worden en van overtuigd worden dat aan onze kant zo vaak oorzaak ligt van verwijdering en duisternis en geestelijke verlatenheid, dan kan de vrees inderdaad aanwezig zijn, zou het ooit wel wat geweest zijn? Zou het ooit wel echt Gods werk geweest zijn? Heere, wij bidden van u, laat uw licht nog eens vallen over uw eigen werk en breng gij nog eens terug. En als er dan een weg inderdaad teruggegaan moet worden, waarin schuld beleden moet worden en waarin het erkend wordt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor waar we op waren door genade toch weer afgegaan. Als dat dan allemaal gebeuren moet, Heere, maak dan ook eerlijk genoeg om voor u te bukken in het stof. En wilt gij zo ons bezoeken met uw heil. We danken u ervoor dat broeder van de Slik en ook zuster van Dieren vanavond weer met de gemeente mochten opgaan. De een na een wat kortere periode van afwezigheid en de ander na een lange periode waarin ze niet naar de kerk kon komen. U hebt ze beide tot op dit ogenblik toch nog willen sparen en ze ook zover nog de gelegenheid willen geven om weer samen met de gemeente onder de prediking van het evangelie te mogen opgaan. Laten ze beide maar onder uw beschermende handen verder mogen, Heere. En dan weet u wat goed is, dan weet u wat nodig is, zowel voor het lichaam als voor de ziel. Schenk ze een gezegend uur hier in uw huis en geef dat ze het als een voorrecht mogen zien dat dit door u weer mogelijk werd gemaakt. En laten ze deze gelegenheid ontvangen als een gave uit uw hand om uw stem hier in de prediking te mogen horen. Heere, zegen uw werk alom in deze wereld. Als overal het evangelie nog mag worden uitgedragen en als er nog velen in aanraking komen met de boodschap, laat dat werk, laat de verkondiging van uw woord toch alom rijke vruchten dragen, Heere. En wilt u er nog velen toebrengen, ook uit het heidendom, uit de valse religies, de religies die met uw woord niets hebben uit te staan, maar die uit eigen menselijke bedenkselen zijn voortgekomen. Zo worden er wat mensen bedrogen ook. En zo zijn er wat die in de duisternis voortleven zonder dat ze er zelf erg in hebben. En zo zijn er ook heel wat heren die door Satan geregeerd en beheerst worden. En dat niet alleen ver weg, maar ook in ons eigen land, waar het heidendom herleeft, waar met de dienst van de Heere wordt gebroken, en waar de waarheid Gods wordt terzijde gesteld en vervangen wordt door allerlei pseudo-religies. Mensen zoeken toch wat. Menselijk hart is toch onrustig. En er moet dan toch wat zijn wat de leegte opvult. En dan gelooft de mens liever alles, zelfs de meest dwaze dingen, dan dat hij geloof zou hechten aan uw goddelijk woord en aan uw waarheid. Heer, en zo zijn er velen die in de greep van duisternis en bijgeloof verkeren. En zo zijn er ook heel wat kerkmensen die daardoor bedreigd worden. Want dat evangelie van de pseudo-religie is toch altijd weer een agressief evangelie. Dat laat zich ook graag verkondigen en dat dringt zich aan mensen op. En als we dan geen eigen mening hebben en geen eigen inhoud, Heren, dan staan we open voor allerlei wind van leer. We bidden van u dat u er ons voor bewaren wilt, dat u onze jonge mensen ook wapenen wilt. En dat u ze zin en lust wilt geven om bezig te zijn in de dingen van uw woord, om daarin thuis te raken en die overtuiging mee te nemen, om zo ook weerstand te kunnen bieden aan dat andere wat bij hem probeert binnen te dringen. Laat uw woord heerschappij hebben in onze harten. En Heere, wilt u er nog vele trekken uit alle vormen van bijgeloof en ongeloof en ze aan uw voeten brengen, vanuit ons eigen land en vanuit de volkeren der wereld, op het terrein, op het werkterrein van zending en waar dat evangelie ook maar mag worden verkondigd. Heere, plant die banier van het woord alom in deze wereld en geef dat het evangelie mag worden uitgedragen, maar dat het ook vruchten mag dragen en dat het zichtbaar mag worden ook in de verandering van het leven, zodat het leven naar uw gebod mag worden ingericht. Heere, ga zo verder met uw werk. En sterk en bekwaam al degenen die gij tot die taak geroepen hebt en die vaak ook op een eenzame plek moeten arbeiden. En misschien ook wel te midden van allerlei teleurstellingen. Laten ze van u moed ontvangen om verder te gaan en om te zaaien. In de wetenschap dat gij de Heere van de oogst zijt. En dat het werk toch niet te vergeefs is. Zegen ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Denk aan onze overheid. Allen die gij over ons gesteld hebt en die gij de taak gegeven hebt om ons te regeren, landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. Laten ze hun wijsheid toch bij u zoeken. De beslissingen die genomen moeten worden, laten die genomen worden bij het licht van uw woord, zeker als het om principiële dingen gaat. En wilt gij zo geven dat ons volk ook geregeerd mag worden, op een wijze dat de vrijheden die we hebben nog gewaarborgd mogen blijven. En dat zeker ook die vrijheid om u te belijden ons nog gegeven mag blijven en wij een stil en gerust leven mogen hebben. Heere, hoor ons als we u deze dingen bidden. En we kunnen ze nooit bidden in eigen naam en pleiten het op eigen deugden, maar alleen in de naam van de Heere Jezus. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het derde en het negende vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dat is vers 3 en dan ook vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Gemeente, vanavond zal het dus gaan over de Heilige Geest. Dat is lang niet altijd het geval in de prediking, al geloof ik dat ik aan de andere kant ook zeggen moet dat de rechte prediking toch altijd wel aandacht moet schenken aan de Heilige Geest, aan het werk van de Heilige Geest. Maar dat het in de prediking nou zo uitdrukkelijk, heel speciaal en afzonderlijk over de Heilige Geest gaat, dat is in ieder geval lang niet altijd het geval. En toch openbaart de Heere in zijn woord genoeg over deze derde persoon van de drie-eenheid. Dat er voor ons toch ook wel genoeg stof is in de schrift om daar afzonderlijk eens bij stil te staan. Onze catechismus doet dat dan ook. In deze 20e zondag, een kleine zondag. En ook maar een zondag die uit één vraag en één antwoord bestaat. En dat wil niet zeggen dat dit nu ook alles is wat over de Heilige Geest gezegd zou kunnen worden. Er is veel meer wat onze catechismus niet noemt. Maar wat er dan wel staat, dat is ook al heel wat. Om te beginnen, wie is de Heilige Geest? Hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. De Heilige Geest is God. Zoals ook de Vader en de Zoon allebei God genoemd mogen worden en God zijn. Daarbij is de Heilige Geest ook een goddelijk persoon. We mogen de nadruk leggen op zijn godheid en evenzo op het feit dat hij een persoon is. Dat wordt lang niet door iedereen zo ook gezegd. U weet, er zijn mensen die dit leer van de drie-eenheid verwerpen. Die waren er en die zijn er. En als het gaat om de verwerping van de leer van de drie-eenheid, dan hangt dat tegelijkertijd ook weer samen met het verwerpen van de godheid van Christus. Maar ook het verwerpen van de godheid en zelfs het verwerpen van de persoonlijkheid van de Heilige Geest. Voor velen is de Heilige Geest niet meer dan een kracht die van God uitgaat. Geen persoon en zelfs ook geen kracht. Nu, de schrift laat ons anders weten. De schrift laat ons weten en daarin is onze catechismus echt helemaal schriftuurlijk. Ik zal dat allemaal niet gaan uiteenzetten. Het is ook geen college over een bepaald onderwerp uit de dogmatiek. Een preek mag uitgaan van het feit dat het woord van God de waarheid spreekt. En we mogen er ook nog een keer van uitgaan zonder dat we dat altijd heel naastig eerst behoeven te onderzoeken. Want dat is al gedaan voor ons en dat is al herhaaldelijk gedaan. En de uitkomst was altijd weer hetzelfde. Dit namelijk dat de confessie, onze catechismus, door en door schriftuurlijk is. We hoeven dat niet iedere keer te bewijzen, hoop ik, dat wat hier staat ook naar de schrift is. Hier wordt de schrift in nagesproken. Hier worden de woorden van de schrift in samengevat. En dat mag voor ons vaststaan. Onze catechismus gaat er dan inderdaad op grond van de schrift vanuit dat de Heilige Geest wel God is. En dat hij ook een goddelijk persoon is. Nu, dan toch een paar dingen waaruit dat mag blijken. Bijvoorbeeld uit de werkingen die de Heilige Geest verricht. De catechismus wijst op de eeuwigheid, op het eeuwige karakter, het eeuwige bestaan van de Heilige Geest. Hij is tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Ik zou kunnen wijzen op wat we lezen in bijvoorbeeld Paulus' brief aan de Korintiërs in het eerste hoofdstuk, waar ons het een en ander over de Heilige Geest gezegd wordt. Dat is een zeer diep stuk waar ik naar verwijzen wil. 1 Korinthe 2, waar bijvoorbeeld in het 10e vers gezegd wordt: doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dan gaat het over datgene wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, maar wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben, dat heil in Christus, nou dat zou ons totaal en volslagen onbekend zijn geweest en onbekend zijn gebleven, want dat wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben, dat heeft een mens nooit uit kunnen denken, dat heeft een mens nooit in zijn gedachten op zien komen, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord. Nou, hoe weten we het dan? God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Op twee manieren zou ik zeggen. Toen de geest het te boek stelde, toen de geest de bijbelschrijvers inspireerde, en toen we dankzij dat werk van de Heilige Geest uit de hand van die door hem geïnspireerde bijbelschrijvers een onfeilbaar en onbetwistbaar document kregen waar we op aan kunnen en waar we staat op kunnen maken. Zo heeft de Geest het ons geopenbaard, al dat heil van Christus. En hij werkt dat uit, hij past dat toe en dat is het tweede waardoor de Geest het openbaart. Hij maakt het persoonlijk, hij doet het de mens in de weg van bekering en geloof vooral persoonlijk verstaan en beleven. Hij geeft de deel aan, hij schijnt in onze harten. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn Geest, want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En dan zegt Paulus, als we nu eens aan onze menselijke geest denken, die onderzoekt alles wat wij mensen zijn. Maar dan moet het een goddelijke geest zijn, wil hij in staat zijn om de diepten Gods te onderzoeken. De diepten Gods, ja, de diepte van de liefde Gods die uitgaat tot verlorenen, tot zondaren, tot vijanden. De Geest Gods onderzoekt de diepte en de hoogte en de lengte en de breedte van die liefde Gods. De Geest onderzoekt de diepten Gods, van de volmaaktheden Gods, van al de eigenschappen Gods, van zijn eeuwigheid, alomtegenwoordigheid en al die andere dingen die de Schrift ons daaromtrent noemt. De Geest onderzoekt de diepten van de mysteriën van de Godsregering, van Gods voorzienig bestel waar een mens nooit uitkomt, waar een mens tegenaan kijkt en waar een mens de raadsel niet van doorgronden kan, maar de Geest wel, omdat het de Geest Gods is. Duidelijk bewijs dat hij met de Vader en de Zoon waarachtig God is. Ik denk ook aan het element dat verder aan God wordt toegeschreven, maar ook aan de Heilige Geest, als het gaat over zijn soevereiniteit. De gave die de Heere aan mensen geeft, ook op het terrein van de genade. De onderscheidenheid van de verschillende gaven en van de verschillende leidingen en van de verschillende inzichten. Van de trap en maat bij de een zus, bij de ander zo. Wie geeft dat? Wie werkt dat? Dat doet diezelfde Geest. Deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs hij wil. Hij is daar vrij in. Hij is er vrij in om de een op zijn 40ste en de ander op zijn 4de te bekeren. Hij is er vrij in om de een veel en de ander heel wat minder inzicht te geven in de geheimenissen van Gods Koninkrijk. Hij is daar vrij in om de een talent meer te geven dan de ander. En waarom is hij daar vrij in en waarom kan hij dat uitdelen zoals hij wil? Omdat hij soeverein is. God is. Wel, laat het voor ons vaststaan dat we als het over de Heilige Geest gaat, dat we te doen hebben met God. En als het straks gaan zal ook over het werk van de Heilige Geest, dat het dan gaat over een goddelijk werk. En dat niet alleen maar een goddelijk werk in het terrein van de genade, maar alles wat de Heilige Geest doet, dat is goddelijk. Als we van hem lezen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel al, daar komt de Heilige Geest namelijk ook al voor. Dus er staat dat de Geest, dat God de dingen geschapen heeft, in het begin schiep God hemel en aarde. Dan staat er van de Geest ook geschreven, de Geest God zweefde op de wateren. Dat werk van de Heilige Geest is zichtbaar in de natuur. Zend gij uw geest uit, zo staat er in Psalm 104, zij worden geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Wat gebeurt er in het voorjaar? Is de geest uitgegaan. En als de bladeren aan de bomen komen, als de knoppen gezien worden, als de bloemen opengaan, vernieuwt God het gelaat van het aardrijk. En dan is dat die geest die in den beginne in de schepping zweefde op de wateren, is dat de geest die elke keer weer opnieuw werkzaam is en zichtbaar wordt, ook in de werken van Gods handen in het rijk der natuur. Het is diezelfde geest die mensen bekwaamheden en talenten geeft. Als de tempel, de tabernakel gebouwd moet worden, dan heeft de Heere twee mensen die hij daartoe bijzonder geroepen heeft en die hij er ook toe bekwaamd heeft. Bezaliel en Aholiab. Dat zijn geen mensen met een natuurlijk talent, goed in het houtsnijwerk en goed in het allerlei ander kunstwerk, omdat ze daar een natuurlijk talent voor hebben. Maar de Heere heeft zijn geest op hen gegeven. En het is door die geest dat ze bekwaam zijn en dat ze in staat zijn om dat geweldige werk te verrichten. Als de Heere iemand roept, dan geeft hij ook bekwaamheden. En dan komt die geest ook talenten schenken. Daar is de geest ook in werkzaam. Waar nog meer? Nou, ik herinner u zojuist al aan het feit dat de Heilige Geest ons ook de wil, de raad, het werk van God geopenbaard heeft. In de schriften. Wat is de Bijbel eigenlijk? Gemeente, hebt u wel eens erop gelet dat er een allernauwst verband is tussen de Bijbel en de Heilige Geest? Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift is door de geest ingegeven. De geest heeft gewerkt, heeft onwederstandelijk gewerkt, heeft verlichtend gewerkt, heeft bekwaammakend gewerkt op die Bijbelschrijvers, zodat wat zij neerschreven het woord van God was. Dat was niet hun eigen gedachte. Al werden hun eigen gedachten daarbij niet buitengesloten en geneutraliseerd, maar het was ten diepste de geest die door hen schreef, de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En het gevolg is dat we een onfeilbaar woord hebben. Maar in de wereld vind je nu een onfeilbaar woord, een betrouwbaar woord van A tot Z, van het begin tot het eind. Waar? Van mensen die leugenachtig van nature zijn, moet je het niet verwachten. Alleen wij zijn zo dwaas dat we veel vaker op mensen afgaan en op mensenwoorden letten dan op de woorden van de levende God. Maar hier ligt een onfeilbaar woord van de levende God en daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Wie zou er anders voor hebben kunnen zorgen? Mozes? Een feilbaar mens. David, een feilbaar mens. Maar wat David schreef, althans wat er van ons, wat van hem bewaard gebleven is. En wat Mozes schreef, wat van hem bewaard gebleven is. En wat Paulus schreef, wat van hem bewaard gebleven is. Door de bijzondere zorg van de Heilige Geest. Daar kunt u, daar kan ik voor tijd en eeuwigheid op aan. Want het is de Geest die het heeft geopenbaard. En dat werk van de geest, van Gods geest, dat komt ook heerlijk openbaar in dat mysterie, de verborgenheid van de godzaligheid. Als de engel in Nazareth aan Maria de boodschap gaat brengen dat zij zwanger zal worden en dat ze de beloofde ter wereld zal mogen brengen, de beloofde zaligmaker, dan weet Maria niet hoe dat zijn zal en ze vraagt dat ook. Hoe zal dat zijn terwijl ik geen man beken? En dan kondigt de engel Gabriel aan Maria aan dat de Heilige Geest over haar zal komen. En dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. En dat dat Heilige dat in deze weg in haar ontvangen zal worden, de Zoon van God genaamd zal zijn. En het is die Heilige Geest die bij de heilige ontvangenis van de Heer Jezus aanwezig was, maar het is diezelfde Heilige Geest die hem gedurig geleid heeft, die op hem kwam in de gedaante van een duif en die hem geleid en bekwaam gemaakt heeft om profeet, priester en koning te zijn. En die hem bekwaam gemaakt heeft, zoals de Hebreeënbrief zegt, om zichzelf door de eeuwige Geest Gode onstraffelijk op te offeren. Het is die Geest die in alle dingen meegewerkt heeft en erbij geweest is. Uit dit alles wat ik u noem, en er zou meer te noemen zijn, mag toch wel blijken, mag ons toch wel duidelijk zijn, het grote belang van de Heilige Geest. Denk u nou, ik kom nog even terug op een paar dingen. Denkt u zich nu de schepping eens in zonder de werkzaamheden van de Heilige Geest? Hoe zou het er nou in het komende voorjaar uit gaan zien, om maar wat te noemen, als de Heilige Geest niet meer zou uitgaan? Dan zou alles in de kille greep van de dood, van de winterse dood blijven. En dan zou er geen bloem meer bloeien en geen knop meer opengaan en geen blad meer gezien worden. Dan zou Gods werk in de natuur aan een eind komen zonder de Geest. Denk u zich eens in dat we een Bijbel hebben waar de Heilige Geest zich niet mee bemoeid had. Een Bijbel geschreven door Mozes en David en Jesaja en Paulus en Matthäus. Een Bijbel met allemaal mooie verhalen erin en met allemaal dingen die misschien ook nog wel ontroerend zijn. Een Bijbel met allerlei dingen waar ook iets van de ervaringen van de ondervindingen te boek gesteld werd. Maar niet betrouwbaar. Niet onfeilbaar. Niet goddelijk. Je zou er je hart niet aan kunnen geven. Je zou er je ziel niet aan kunnen toevertrouwen. Denkt u zich Maria in, moeder van de zaligmaker, maar zonder de Heilige Geest. Dan was er ook nooit dat heilige uit haar geboren. Hoe het dan gegaan zou zijn, ik weet het niet, maar dan zou hij nooit een zondeloze geweest zijn. En dan zou hij nooit waarachtig zaligmaker hebben kunnen wezen. Ziet u de onmisbaarheid van de Heilige Geest in de schepping, in het woord, in de ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus Christus? En ik trek de lijn dan maar door. Ziet u de onmisbaarheid en de absolute noodzakelijkheid van de Heilige Geest, ook als het gaat om het deel krijgen aan de zaligheid? Net zo min als dat de Heer Jezus als de zondeloze uit Maria geboren kon worden zonder de werkingen van de Heilige Geest. Net zo min kan een dode zondaar levend worden en deel krijgen aan Gods genade zonder de Heilige Geest. Net zo min als er leven is en levensopenbaring is in het rijk der natuur zonder de Geest, is er op het terrein van de genade leven en levensopenbaring zonder die Geest. We kunnen hem niet missen. Wat een christen is, dat is hij dankzij de Geest. Als een mens levend mocht worden in de wedergeboorte, dan is hij dat door de Geest. Als een mens overtuigingen van zonde kreeg, van gerechtigheid en oordeel, dan kreeg hij dat door de Geest. Als een zondaar tot Christus geleid werd, dan is hij door de Geest tot Christus geleid. Als een zondaar geloof ontving om in Christus als zaligmaker te geloven, dan kreeg hij dat geloof uit de Heilige Geest. Als een mensenkind door het geloof leert zeggen, Abba, Vader, zoals we bij Paulus in Romeinen 8 lazen, dan is het door de geest dat hij dat leert zeggen. Van de eerste stap op de weg van het leven tot de laatste stap op de weg van het leven is alles wat de mens ontvangt en leert en beoefent uit de geest. Zonder de geest zou niemand behouden worden. Hoe dat dan komt, waarom hij zo onmisbaar is? Wel, als het daarom gaat, dan gaat het om hetzelfde antwoord als waarom je zou moeten zeggen, waarom was de Heilige Geest nou onmisbaar bij het tot stand komen van de Bijbel? Kon Mozes dan de waarheid Gods niet opschrijven? Nee, niet uit zichzelf. Niet uit zichzelf. Had hij inzicht in de dingen? En al zou hij al wat inzicht ontvangen hebben, kon hij dat dan onfeilbaar weergeven? Zijn alle werken, ook de beste werken, niet onvolkomen en met zonde bevlekt? Moet het hem niet voorgezegd worden? Moet het hem niet ingegeven worden? Moet het niet in hem gewerkt worden? En niet alleen bij Mozes, maar ook bij al die anderen. Wel nu, om diezelfde reden is er geen enkele aanknopingspunt, geen enkele mogelijkheid, geen enkele bekwaamheid in de mens om zichzelf te bekeren en om zichzelf met het geloof te begiftigen en om zelf zijn blinde ogen te openen voor Christus en voor het heil in Christus en om zichzelf lust te geven om de Heere te vrezen. We zijn door de zonde zo afgekeerd van die heiligheden en van die goddelijke waarheden. We zijn door de zonde zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat er niets uit de mens ooit voort kan komen. Waardoor hij zichzelf halverwege of al was het maar voor een centimeter op de weg van het leven zou kunnen brengen. Een mens gaat van zichzelf nooit naar God vragen en nooit in Gods wegen wandelen en nooit lust krijgen om de Heere te vrezen. Het enige waar wij toe in staat zijn, waar wij geneigd toe zijn en waar dan de neiging ook nog realiteit gaat worden, dat is om op de weg van het kwaad hoe langer hoe verder bij de Heere vandaan te gaan. En we kunnen dat camoufleren door wat godsdienst en wat vroomheid, maar daarmee is ons hart niet anders. Daarmee is ons innerlijk bestaan nog niet op God gericht. Al kan onze mond wel wat prevelen en al kunnen wij met onze lippen wel wat zeggen tegen God in de vorm van een gebed of in de vorm van een belijdenis, daarmee is nog niet gezegd dat dat uit ons hart komt. De buitenkant kunnen we mooi maken. De buitenkant kunnen we vroom en godsdienstig maken. Maar het hart waaruit de uitgangen van het leven zijn. En die uitgangen zijn verdorven. Want uit het hart van de mens komt allerlei en alleen maar boosheid voort. Dat hart dat kan geen mens veranderen. Daar zegt de schrift van arglistig is het. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? En daarom zonder de geest nooit iets goeds. Zonder de geest nooit iets wat God behaagt en waar onze ziel profijt van heeft. En dan blijft alles en alles vruchteloos. Ziet u hoe afhankelijk we zijn van de geest? We zeggen wel eens, en dat wordt dan ook nog wel eens geciteerd in de prediking, en daar zit een heel groot stuk waarheid in. Buiten Jezus is geen leven. Maar mag ik het vanavond zo eens zeggen, buiten de Heilige Geest is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom de prediking van het woord zal wat dan genoemd wordt christologisch, christocentrisch moeten zijn. Daar zal het om Christus gaan, zeker als de verwerver van de zaligheid. En we zullen daar nooit over uitgepreekt raken en nooit over uitgedacht raken wat die Christus allemaal gedaan heeft, wat hij is, in zijn wezen, in zijn namen, in zijn staten, in zijn ambten. Maar we zullen er ook nooit over uitgedacht en uitgesproken raken wat hij in zijn werken is geweest, zowel in de vernedering als in de verhoging. Maar de prediking zal ook pneumatologisch moeten zijn. Dat wil zeggen met de Heilige Geest in het middelpunt. om de werken van de Heilige Geest ook te noemen en te aan te duiden vanuit de schrift en te verkondigen. En dat is niet op mindering op dat van Christus, want het is Christus die het door zijn geest doet. En vandaar dat diepe woord van Paulus, de Heere, de Kyrios nu, is de geest. Zo nauw aan elkaar verbonden, de verhoogde Christus doet het door zijn geest. En ze zijn zo dicht bij elkaar dat Paulus kan zeggen, de Heere is de geest. Duidelijk genoeg hoop ik, gemeente, om ons ervan te overtuigen dat dat werk van de Heilige Geest net zo onmisbaar is als het werk van de Heere Jezus Christus. Maar dan komt natuurlijk vanzelf de vraag, hebben wij de Heilige Geest? Delen wij in hem? Dat is het tweede wat in onze catechismus naar voren komt. Nadat beleden is wie hij is, met een paar trekken eigenlijk maar. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dan gaat het om het persoonlijk deel hebben aan de Heilige Geest. Het weet hebben van hem. Dat wordt hier beleden. Dat mag de gelovige zeggen. Dat mag elke gelovige zeggen. Ieder die God vreest. Ik zeg niet dat iedereen die God vreest daar nu ook altijd de vrijmoedigheid voor heeft om dat te zeggen. En dat het hem zo duidelijk is dat wat er in zijn leven gebeurd is nu inderdaad ook het werk van de Heilige Geest is. Want er kunnen nog veel onzekerheden en onduidelijkheden omtrent zijn. En daar kan ook nog heel wat aanvechting op afkomen. Maar ten diepste mag elke gelovige zeggen, want anders zou het geen gelovige zijn, dat de Geest hem gegeven is. We zagen het immers, zonder de Geest word je nooit een gelovige. Ieder die God vreest, ieder die waarlijk deel heeft aan de vreze Gods, iemand, ieder die leven mag vanuit dat beginsel, dat er zijn hart naar de Heere trekt en dat de liefde tot de Heere en de begeerte om in Gods wegen te wandelen en om gerechtigheid na te jagen in zijn leven aanwezig is. Ieder die deze dingen heeft, heeft ze van de Geest ontvangen. Ieder die tot nieuw leven gekomen is, die heeft die geest. Maar dan moet je het wel gaan weten. Dan moet je het wel met de belijder hier in onze catechismus ook leren belijden, leren zeggen dat hij ook mij gegeven is. Op grond waarvan kan een mens dat dan zeggen? U weet dat de schrift ons, als het om deze dingen gaat, altijd weer naar de vruchten verwijst. Naar de vruchten. Een boom kun je toch aan de vruchten kennen? En zoals dat nu in het rijk der natuur is, zo was het ook in het rijk der genade. Of de geest ons gegeven is, wel, dat kunnen we te weten komen als we de vrucht van de geest in ons leven bespeuren. Als de geest komt, dan komt hij niet met de aankondiging dat hij er nu is. Maar dan komt de geest vaak ongemerkt, ja, voor de buitenwereld ongemerkt werken. In het verborgene werken. Alleen datgene wat de geest in het verborgene werkt, dat blijft niet verborgen. Maar dat komt openbaar. En daarom moeten wij ook niet denken dat een mens de Heilige Geest kan hebben, terwijl hij gewoon zichzelf kan blijven. Er is een valse leer gangbaar. Vele mensen hebben daar een knieval voor gedaan. Die denken dat je tot de Heere mag komen zoals je bent. En dat je dan ook mag blijven zoals je bent. Nou, dat eerste is natuurlijk waar. Je mag tot de Heere komen zoals je bent. Nog zo verloren, nog zo vuil, nog zo onrein, nog zo onwaardig. Maar de Heere geeft in zijn woord nergens permissie dat je dan ook mag blijven wat je bent. Dat kan ook niet. Waar dat echt zo is dat een mens tot de Heere vlucht. en bij de Heer een schuilplaats en genade gaat zoeken, daar blijft zo'n mens niet zoals hij was. Dan komt er een verandering openbaar. De verloren zoon mag gaan zoals hij is. Maar hij mag niet blijven zoals hij is. Hij mag niet in correspondentie blijven met die hoeren in dat land waar hij gezeten heeft. En met die vrienden waar hij toen de zonde mee gediend heeft. En hij mag in zijn vakantietijd niet nog eens een keer een reisje erheen gaan maken. Om zich nog eens een poosje aan dat leven uit te leven. Hij moet nu weer als kind gaan functioneren. Die zijn vader erkent. En zijn vader respecteert. En zijn vader lief heeft. En het gebod van zijn vader onderhoudt. Zeker, een mens mag komen zoals die is. Maar als de geest werkelijk tot Christus leidt. Dan blijf je niet wat je bent. En daarom, de vraag is, waar kun je dat nou aan weten? Wel, aan een aantal dingen. Want de Heilige Geest laat wat na. Er zijn, laat ik ze dan maar zo noemen, er zijn een aantal vruchten. Om te beginnen, ik neem maar wat uit het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft in een paar hoofdstukken in het Johannesevangelie. Die gekomen zijn, zegt hij van de Heilige Geest. De Heilige Geest gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Gemeente, als dat echt gebeurt, dan kun je niet meer zo makkelijk de zonde gaan doen. Als dat echt gebeurt, dat de geest gaat overtuigen van wat zonde is. En wat de consequenties van de zonde zijn. Dan wordt een mens bang voor de zonde. Dan vlucht je erbij weg. Dan kun je die zonde niet goed praten. En dan zoek je de verleidingen ook niet op. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dan kun je er geen vriendschap meer mee sluiten. Integendeel, zonde onteert God. En hoe je het ook beleeft, ik weet het niet. En ik kan het ook niet vertellen van iedereen. Maar er is toch op de een of andere manier een band aan God gekomen. En als dan de ontdekking gedaan wordt dat de zonde God onterend is. En als dan de ontdekking gedaan wordt dat zonde mijn ziel verwoest. En dat zonde een strik om mijn nek is waar ik straks door om zal komen. Als ontdekt wordt dat de zonde een last op mijn schouders is die me straks naar het eeuwig verderf zullen neertrekken. En als mijn ziel en mijn zaligheid me dierbaar en lief gaan worden, dan kan ik, en dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest, het bij de zonde niet meer uithouden. Dan komt er ware droefheid dat ik God misdaan heb, dat ik zoveel tijd in mijn leven al verknoeid heb. Dat ik zoveel gelegenheden die de Heere me gegeven heeft, onbenut gelaten heeft. Dat ik zo vaak de Bijbel dichtgelaten heb en nou nog zo weinig weet van de heilgeheimen van Gods genade, dat ik er zo weinig moeite voor gedaan heb om daar nou in thuis te raken. En al die tijd, al die jaren die ik daaraan niet besteed heb, dat zijn verloren jaren geweest en die komen nooit meer terug. Dat zijn zomaar een paar dingen die in de ziel gaan leven en waaruit blijkt dat de Heilige Geest als de geest van de overtuiging gekomen is. Waaruit weten we dat de Heilige Geest ons gegeven is? Wel, de Heer Jezus zegt vervolgens ook van die Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. Een van de dingen waar de Heilige Geest mee bezig is, naast dat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat is Christus verheerlijken. Over Christus spreken, hem voorstellen, hem uitstallen, hem voor ogen schilderen. En juist als je dan die ontdekkende, die overtuigende werking van de Heilige Geest in je leven hebt leren kennen, dan wordt dat tweede wat ik nu noem van de Heilige Geest ook zo belangrijk. De vraag komt in de ziel op, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, zegt de Geest. En hij stelt ons die weg der ontkoming voor. Hij gaat Christus verkondigen, hij gaat het uit, het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en hij gaat het u verkondigen. En zo gaat de Heilige Geest, en dat is vaak een hele weg, en dat neemt vaak veel tijd, en daar moet dan ook heel wat bij wegvallen, wij worden afgebroken, dan moet de mens zijn eigen gerechtigheid kwijtraken. Enfin, daar gaat het nu vanavond niet allemaal om, maar dan gaat die Geest, ik noem maar weer zo'n ander aspect van zijn werk, dan gaat die Geest oog geven voor die weg der verlossing, en begeerte geven naar de verlossing, en een gebed werken om de verlossing, en de verlosser dierbaar maken en noodzakelijk maken. En waar dat nou is. En waar je daar nou bij valt. En waar je met een begeerig hart mag zitten om van die zaligmaker en van zijn zaligmakers werk te mogen horen. Daar opnieuw is zo vrucht van dat werk van de Heilige Geest aanwezig. Waaruit zullen we het weten of de Heilige Geest ons gegeven is? Als hij als de Heilige Geest, en zo wordt hij toch in de schrift genoemd, in een mensenleven komt werken, dan laat hij niet na zijn heiligheid ook in de ziel af te drukken. De Heilige Geest is ook de geest der heiligmaking. Om te beginnen neemt hij dat harde hart weg. Hij maakt dat week, hij maakt dat teer, hij maakt dat ontvankelijk. Hij maakt er een vleesen hart voor in de plaats. En de vleeselijke lusten en de begeerten, die zijn niet zomaar in één keer overwonnen. Maar daar kun je niet meer mee in vrede leven. Een mens wordt dan gewetensvol. Hij wordt dan teer in zijn geweten ook. Hij wordt een geestelijk mens. De geest geeft, zoals Paulus dat zegt, een vermaak in de wet Gods. Naar de inwendige mens. De geest werkt wat er in de eerste psalm staat over degene die welgelukzalig is. Die overdenkt Gods wet dag en nacht. En die heeft lust in het waken in Gods geboden. Die heeft er lust in om in de wegen des Heren te wandelen, gerechtigheid na te jagen, de Heren lief te hebben en te dienen. Maar dat is ook weer een onmisbaar kenteken en vrucht van het werk van de Geest. Waar zullen we het bij weten dat de Heilige Geest ons gegeven is? Bent u benieuwd om te weten of dat van u ook gezegd kan worden? En of u mee kunt komen met de belijder in onze zondag? Dat hij ook mij gegeven is. Hij wordt de geest der gebeden genoemd. De geest der genade en der gebeden. Zou dat niet betekenen dat hij ook leert bidden? Als de Heilige Geest aan Paulus gegeven is, wat is dan het kenmerk dat de Heere van Paulus noemt tegen Ananias? Want zie, hij bidt. De geest zelf bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, maar hij maakt van een biddeloos mens een bidder. Hij maakt van een mens die nog nooit in waarheid tot God geroepen, nog niet eens tot God gezucht heeft, een bidder aan de troon der genade, een hartelijke smekeling. Iemand die tot God gaat roepen uit de nood van zijn leven of vanuit de hartelijke begeerte om God te mogen kennen, om God te mogen ontmoeten. Oh ja, er zal heel wat aan ontbreken aan al die dingen, ook aan dat gebedsleven. En Gods kinderen die overigens toch de Heilige Geest ontvangen hebben, en ik moet het u toch nog eens een keer zeggen ook, dat er nog allerlei zonden die we tegen de Heilige Geest bedrijven kunnen zijn ook. We kunnen de Heilige Geest tegenstaan, we kunnen hem uitblussen. En daarom zeg ik, het zal lang niet volmaakt zijn, ook dat gebedsleven niet. Want de bewegingen en de stimulansen van de Heilige Geest worden zo vaak tegengehouden. En dan is vleeselijkheid weer aan het woord. En dan is geestelijkheid soms ver te zoeken. Maar op de beste momenten is het er toch. Dat gebedsleven, dat aan de troon der genade kleven, om je hart voor de Heere uit te storten en je noden hem bekend te maken. En ook je liefde hem te beleiden. Door de geest. Dat is vrucht van zijn komst, van zijn werk, zijn onwederstandelijk werk. Maar de geest is, gemeente, zou hij daar ook niet een band aan zijn woord geven? Het woord dat hij zelf gegeven heeft, waar hij zelf voor gezorgd heeft, dat door hem tot stand gekomen is. Als de geest werkt, dan werkt hij naar dat woord toe. Daar was zijn werk in dat woord. En als zijn werk in mijn hart is, dan komt er verbondenheid tussen mijn hart en zijn woord. Zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. En dat is de melk van het woord van God. Dan bindt hij mij aan zijn woord. En dan krijg ik dat woord ook zo lief. Dan wordt dat woord voor mij niet alleen maar een object waarin ik studeren mag. Dan wordt dat woord voor mij niet alleen maar een boek waar ik over discussiëren mag. En waar ik allerlei vragen bij mag stellen. Maar dan wordt dat woord van God voor mij spijs voor mijn ziel. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En als je dat woord verstaan mag, dan druk je het aan je hart. Als een geschenk van de hemel. Als een wondergeschenk van een genade God. Gemeente, dat zijn zo een paar van de dingen waaruit blijken mag dat de Heilige Geest in het leven van de zijnen gekomen is. Waarbij kun je het dan weten? Nou, uit deze vrucht, en dan zou meer te noemen zijn. Ik zou u kunnen wijzen op het feit dat de Heilige Geest ook het hart omhoog trekt en naar de hemel trekt en hemelsgezind maakt. Ik zou u erop kunnen wijzen dat als de geest werkt, dat er dan ook een conflict gaat ontstaan, strijd tussen geest en vlees. Ik zou u erop kunnen wijzen dat als de geest werkelijk werkt, dat dan een van de vruchten is dat we de broeders gaan liefhebben. Degene die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Maar genoeg ervan. Kunt u nu zeggen wat de catechismus zegt? Dat hij ook mij gegeven is. Woont hij nu ook in uw hart? Werkt hij ook in uw leven? En dan ga ik u niet meer vragen stellen dan alleen deze ene. En dat is toch een hele belangrijke, dat is toch een beslissende vraag. Kunt u dat nou zeggen? Dat hij u gegeven is. Het is heel hard nodig om dat onder ogen te zien. Want, en we lazen dat in Romeinen 8, als we niet bevestigend kunnen antwoorden. Als dat niet zo is. Dan horen we ook niet bij Christus. Paulus schreef dat toch in de Romeinenbrief. Die de geest niet hebben. Die komen Christus ook niet toe. En als dat nou waar is, buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat moet het dan worden met diegenen die vreemdelingen van het werk van de Heilige Geest zijn? Als we nou eens geen deel aan Gods genade hebben, gemeente, en we zijn op reis naar ons levenseinde, en we zijn op reis naar de rechterstoel, en we moeten verantwoording afleggen. En het evangelie is ons verkondigd. En het is ons al zo vaak verkondigd. En dan toch nog altijd vreemdelingen aan dat werk van de Heilige Geest gebleven. En geen vrede met God. En geen toegang tot de hemel. Dan blijft maar één ding over. De Geest niet en Christus niet, dus ook God de Vader niet. Dus ook de hemel niet. Dat is verloren gaan. Verloren gaan. Als we de geest niet hebben, worden we ook niet vernieuwd door de geest. En zijn we nooit geschikt om in de hemel te komen. Als we de geest niet hebben, worden we ook nooit geheiligd. En dan zijn we ook nooit geschikt om bij God te verkeren. Als we de geest niet hebben, is ons hart nog nooit veranderd en vernieuwd. En dan horen we nog altijd in het rijk van de duisternis. En dan gaan we met dat rijk van de duisternis straks om. Ziet u waarom die ene vraag, en ik laat het daar nou maar bij, zo alles beslissend is. Daar staat of valt alles mee. Onze eeuwige zaligheid of onze eeuwige rampzaligheid zijn daarmee gemoeid en hangen daarmee samen. Of we de geest hebben of niet. En als we hem niet hebben, wat moet u dan doen? Dan moet u niet zo voortleven, dat is duidelijk. Want u weet ook niet hoe lang u nog te leven hebt. En dan moet u het niet uitstellen. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Want ik weet niet hoeveel tijd van uitstel we nog hebben. Als we de geest niet hebben, wat moeten we dan doen? Zonder uitstel. Zonder één dag uitstel. De Heere te voet vallen. En hem smeken om zijn genade. Dat hij door zijn geest ook in ons hart zal willen komen. Weet u... U hebt nog wat meegekregen ook om dat in het gebed de Heere voor te houden. Wat dan? Toen u in dit kerkgebouw of in een ander kerkgebouw bij het doopvond gebracht werd. Toen heeft God u zijn Heilige Geest toegezegd. Zo beleiden we dat ergens anders in onze catechismus in vraag en antwoord 74 over de kinderdoop. Dat aan de kinderen, net zo goed als aan de volwassenen, de Heilige Geest is toegezegd. Toen heeft de Heilige Geest gezegd, en nou haal ik het doopsformulier aan, dat hij in ons wonen wil. En die Heilige Geest heeft op het moment waarop het doopwater op het hoofd werd aangebracht en toen de naam van de drieënige God genoemd werd, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die Heilige Geest heeft op dat moment tegen u en tegen jou gezegd, en nou wil ik in uw hand. En ik wil daar plaats maken voor de Heer Jezus en ik wil daar werk doen, opdat de dood waarin ge geboren zijt, het verloren bestaan waarin ge op de wereld gekomen zijt, vernieuwd zal worden en herschapen zal worden. En als je met de nood van het de geest niet hebben en niet bij Christus horen en geen schuilplaats hebben in het gerichte, geen bedekking voor Gods heilig aangezicht, met alleen maar zonde en met alleen maar het veroordelend geweten en met alleen maar een wet die ons beschuldigt en met alleen maar het gezelschap van de tirannen uit de hel. Als we met de verlorenheid van ons leven tot God mogen bidden en smeken, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, zeg dan tegen de Heere wat hij zelf eerst gezegd heeft. U hebt, o Heilige Geest, aangeboden om in mijn hart te wonen. En ik heb dat hart altijd voor u dichtgehaald. En er was geen plaats voor u in mijn hart. Dat er zoveel plaats was voor andere dingen die van u niet waren en die met u in strijd waren. En nou ben ik ervan overtuigd geworden dat er buiten u en buiten de genade van Christus alleen maar verderf te wachten is. Heere, bekeer me en maak uw toezegging waar. Kom in mijn hart en woon daar en werk daar. Smeek zo aan Gods genadetroon en stel u in de weg der middelen. Ja, stel uw trouw in de weg der middelen. Waar komt de Heilige Geest? Waar werkt hij? Waar ontsluit hij zondaars hart? Hij kan het overal doen, maar het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dan moet een mens niet om allerlei redenen thuis blijven en andere dingen zoeken. Als Bartimeus niet aan de weg gezeten had op dat moment dat Jezus voorbij ging, dan was hij blind gebleven, weet u dat? En als Zacchaeus niet uitgegaan was en in een vijgenboom geklommen was, maar als hij thuis gebleven was achter zijn stapeltjes geld en als hij had zitten rekenen van hoeveel verdien ik en hoeveel kan ik er nog bij verdienen. Op het moment dat Jezus voorbij ging, dan was hij onbekeerd gebleven. We moeten er zijn als de geest werkt. En we moeten er zijn, kon het zijn, ook met een geopend hart. Met een ontsloten ziel, met een heilbegerig hart, Heere, werk. U bent, nu zijn we op de werkvloer van de Heilige Geest, zegt dat maar tegen de Heer. Het heeft u behaagd om in de kerk onder de prediking van het woord mensen in het hart te grijpen, mensen de ogen te openen, mensen deel te schenken aan dat heil van Christus. Heere, mag het ook voor mij zijn. En vraag dat maar aanhoudend. Ik had het over Bartimeus. Die vroeg het en die vroeg het en die vroeg het en die vroeg het. Zonen Davids, ontferm u mijner. En hij liet de Heere niet voorbij gaan. Totdat hij hem gered had. En als we nu door genade mogen zeggen ja. Wat de belijdenis hier zegt. Dat vindt toch weerklank in mijn hart. En als het gaat om die vruchten. Ik kan niet zeggen dat het er volmaakt is. Zeker niet. Maar ik zou het toch niet mogen en durven en ook niet willen ontkennen. Dat er dingen zijn die bij God vandaan komen. Die de natuur mij niet geleerd heeft. En die ik mezelf ook niet gegeven heb. Maar die erop wijzen dat op een onbegrijpelijke wijze de Heilige Geest toch in mijn leven gekomen is. En dat Hij me overtuigd heeft. En dat Hij me liefde tot het woord gegeven heeft. En dat Hij me bidden geleerd heeft. Met alle tekort, maar dat is er toch. Als we dat dan inderdaad mogen zeggen dat hij ook mij gegeven is. Ja, zie het dan wel als een genadegeschenk. Gegeven. Zonder dat je er recht op had. Zonder dat je het verdiend had. Gegeven. Terwijl je het verzondigd had. Gegeven. Als een onverdiend geschenk. Van een genadig en barmhartig God. En dan kunnen we ook niet anders dan de Heere er de eer voor geven. En vervolgens staat er dan ook naar om door de Geest verder geleid te worden. En uit Christus door de Geest meer bediend te worden. Paulus zegt aan de Efeziërs, word vervuld met de Heilige Geest. En laat Gods kerk dan maar bidden het gebed van de bruid uit het Hooglied. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Doorwaai uw hof. Het gebed om de doorbrekende werking van de Heilige Geest. Het gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat we niet blijven staan bij datgene wat er was. En wat we ontvingen. Maar dat we verder mogen komen en meer mogen zien en meer mogen verstaan en dieper mogen beleven. Wat dat nu betekent, dat Christus Jezus zijn leven gegeven heeft voor vijanden. Want dat is het toch wat de Heilige Geest ons voor ogen stelt. Hij zal mij verheerlijken. Bedroeft de Heilige Geest dan niet? Dat kan zo makkelijk gebeuren als we de zonde aan de hand houden. Als we slordig leven. Als we geesteloos zijn. Als we werelds denken. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Maar openbaar. Bid om de openbaring van zijn krachtig en heerlijk werk. En in uw leven, kind des Heren. Maar ook in het leven van zoveel anderen. Opdat inderdaad Gods kerk ook in deze tijd mag schijnen als een helder licht te midden van een krom en verdraaid geslacht. Amen. We zingen Psalm 143, het tiende vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, wilt u dat woord wat we gehoord hebben nu ook met uw zegen achtervolgen? En dat het ons allen niet alleen maar duidelijk mag zijn hoe noodzakelijk en onmisbaar de Heilige Geest is, maar dat dat bij aanvang en bij voortgang ook mag uitlopen op het hartelijke gebed om te mogen kennen het werk van de Heilige Geest. En om door die Geest geleid te mogen worden, uw goede Geest, bestier mijn schreden en leide mij in een effen land. Heere, dat hebben we, zeker als we vanavond uw woord recht verstaan hebben, toch allemaal zo hard nodig. Schenk ons dat. Schenk ons dat bij aanvang en bij voortgang, Heere. En wilt u zo zorgen voor uw eigen werk, laat het openbaar komen. En als de vraag of we de Heilige Geest ontvangen hebben door ons, als we eerlijk zijn, ontkennend moet worden beantwoord. Heren, dan is het nog het heden der genade en dan kunnen we u nog te voet vallen. Laten we dan geen tijd laten verloren gaan. Maar als we door genade ook weten mogen, ja zeker, dat heeft de Heere gedaan in mijn leven. En ik kan niet roemen op volmaaktheden, maar ik mag zeker ook niet ontkennen dat hij gekomen is en dat hij een andere begeerte in mijn leven gelegd heeft. Een honger naar gerechtigheid. Heren, laten we dan staan naar meer en naar verder geleid worden en naar een wandel voor uw aangezicht. Zegen wat we vandaag in uw huis hebben meegekregen. En laat het ons niet ledig en onvruchtbaar laten. Heren, we vragen u ook uw zegen over de trouwdag van Peter en Lia deze week vrijdag. Als zij in het huwelijk verbonden mogen worden en als ze samen met hun familie ook in Gods huis mogen komen om een zegen te bidden. Heere, wees u daar dan ook bij en zegen ze met elkaar. We bidden u ook om uw zegen op de vergadering van de Klasses Rotterdam deze week woensdag. Wil ook daar zijn en wil ook daar werken en wil ook daar leiden en wil ook daar geven dat de juiste besluiten mogen worden genomen. En zo leggen we alles voor u neer, Heere. We bidden u, vergeef onze zonden en alle ongerechtigheden, verzoen ze en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Psalm 43, het derde en het vierde vers. 43, 3 en 4. Thank you. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.